Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Roomsche Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden.
En ik ben Stijn Fens.
U heeft het gemerkt, we zijn er een tijdje uit geweest. Door omstandigheden, het gaat u allemaal niks aan waarom. In ieder geval, wij onderbreken onze Vatican Watching door eigenlijk een uitbreiding van onze zomerserie, want we hebben een zeer bijzondere gast. Stijn, wie zit er naast ons?
Ja, wie zit er naast jou? Want hij zit tegenover mij.
Ja.
Herman Vinkers.
Kijk eens aan.
Herman, welkom.
Ja, dankjewel.
En ik heb begrepen dat jij wel eens naar deze podcast luistert.
Ja, ik ben erop geabonneerd.
Heel goed. Dan weet je dat onze eerste vraag aan de speciale gast altijd is: ga je nog eens naar de kerk?
Nou, jullie vraag was altijd: wanneer ben je voor het laatst naar de kerk geweest?
Oké. Okay. Ja. Nou, de vraag was dus eigenlijk: wanneer ben je voor het laatst naar de kerk geweest?
Afgelopen zondag.
Ja.
Dat was niet omdat ik wist dat ik nu hier kwam. Nee. Maar de afgelopen zondag, de 33e zondag door het jaar. Oftewel zondag Dici Dominus, het verhaal van de talenten. 10 punten.
En het was ook de allereerste Wereldarmendag.
Dat is me ontgaan.
Ja.
Het is
heel,
weer jammer.
Heel slecht.
Dat is wel jammer.
Dat is wel jammer.
Maar jij zit hier eigenlijk om...
Nee, wacht even. Sorry. Ik wil wel weten, waar ga je dan naar de kerk?
Afgelopen zondag was het in Hengelo.
Ja. En was dat een Latijnse mis of een Nederlandse mis?
Het was een, zoals wij dat in de koor noemen, de schola, waar ik in zit, een stamportmis. Dus, van alles wat, deels Nederlands, deels Latijn, deels meer stemmig.
Ja. Ja. Maar je bedoelt, jij maakt deel uit van een schola. Zongen jullie ook zondag de mis?
Nou, dat is ik zing af en toe in een parochieschola van oude mannen eigenlijk. Ik ben volgens mij op één na de jongste. Dus het is ook niet... het is bepaald geen wisselzinging zoals wij zingen. Het is ook niet Gregoriaans waar ik eigenlijk van houd. Het is niet semiologisch. Het is helemaal volgens het rijke Roomse leven. Of om het anders te zeggen, volgens de methode van Mokoro.
Ja, stel eens, Mokoro.
Mokoro was een monnik uit Solem. Klooster van Solem, die erg veel betekend heeft voor het Gregoriaans. Hij heeft veel oude handschriften opgedoken en hij heeft zich verdiept in de semiologie, dus de neumen, de notatie die er was voordat er eigenlijk notatie was. Ja. Mokoro heeft veel betekend voor het Gregoriaans. Het Gregoriaans werd sinds hem wel een stuk beter dan het in die eeuwen daarvoor was. In de tijden van Mozart, maar ook al in de tijden van Palestrina en zo, was het Gregoriaans nog wel gebruikelijk, maar werd het heel, heel hoe noem je dat? Op een hele oninteressante manier gezongen. Ja. Alle versieringen werden weggelaten, het werden hele zware noten. Het klonk behoorlijk gereformeerd psalmachtig, zeg maar. Ja.
Ja. De ziel was eruit.
Ja, het was zwaar, ernstig. De versieringen waren weg. Mokoro heeft het teruggebracht gedeeltelijk. Want hij vond het een te grote stap om aan gewone parochianen te vragen die in een koor zongen. Hè, een Gregoriaans koor noem je een schola. Om het weer op de vroeg middeleeuwse manier te zingen. Want dat is best knap ingewikkeld. Ja. Dus die heeft een soort tussenmethode bedacht waarbij je toch wel kon tellen. Maar bij Gregoriaans tel je niet, nee. Maar Mokoro heeft er toch een soort maateenheid ingebracht met tweetjes en drietjes. Hè. Hij heeft dus het hele Gregoriaanse noordenschrift heeft hij via een bepaald systeem teruggebracht tot het tellen tot twee en het tellen tot drie. Kyrie. Dus dan krijg je toch een soort metrisch iets. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet mooi. Nee. Maar wij in Hengelo zingen dat nog wel zo.
Ja.
Ik heb ook wel eens voorgesteld om toch een beetje op de nieuwere manier te zingen. Dat wil zeggen volgens de nieuwere inzichten. Dus meer op de vroeg middeleeuwse manier.
Maar hoe klinkt dat? Maar wacht even.
Dan krijg ik Kyrie eleison. Dus dat is anders dan Kyrie. Daar wordt het dreunerige van.
Ja. Maar het is bijna wetenschap zoals je erover praat.
Het is wetenschap. En ja. Maar gewone schola, als je een gemiddelde Gregoriaanse schola bekijkt in een gemiddelde katholieke kerk in Nederland, hoor je hele oude mannen. En dat is bij ons ook zo. Hoor je hele oude mannen. Die zingen volgens Mokoro. Je bent al een heel stap verder als je bereid bent als scholaar om bij de neumen, een neum is één of meerdere noten op één lettergreep, om daar niet naar de eerste toon van een neum, om niet daar de nadruk op te leggen, maar om naar de laatste noot van een neum toe te zingen.
Nou.
Beetje ingewikkeld, maar een neum is bijvoorbeeld een torkolus. Dat is een lage noot, hoge noot en lage. Pa, pa, pam. Volgens Mokkero zing je dan ta, ta, tam. Dus je legt de nadruk op de eerste en je neemt de tweede en de derde terug. Volgens de nieuwe inzichten zong men het in de eerste helft van de middeleeuwen juist andersom. Men zong naar de laatste noot toe. Dus ze krijgen niet ta, ta, tam, maar ta, ta, tam. En dan wordt het al gelijk lichter. Ta, ta, tam, ta, tam. Of ta, ta, tam, ta, tam. Dan wordt het zwaar, plechtig en je drukt alles naar beneden. Maar als je ta, ta, tam, ta, tam. Dan ga je als het ware van de aarde af.
Ja.
Dus
ja.
Waar ik in Hengelo zing, ja, daar doen we het op een manier die niet mijn manier is. Maar ik vind het gewoon heel erg mooi om gewoon zondags in de liturgie te zingen.
Ja. Nou, af en toe, dus, maar af en toe, daarom is het fijn dat u nu zegt, we doen het niet helemaal op mijn manier. Maar, en dat is ook de reden dat jij hier bent, er is nu een...
Nou ja, mijn manier, de semiologische manier.
Ja.
Want het leuke was, ja...
Ik, ja, het is wetenschap, ik voel me helemaal, ik voel me ook een beetje een leek in dit...
Het leuke van Mokkero is, die komt uit Solem, hij had een medebroeder, dat is broeder Cardin. En die ging verder. Die heeft echt gezegd, nee, we moeten dan ook echt op de semiologische manier gaan zingen. En niet een soort tussenoplossing bedenken. En Cardin is weer een broeder. Die is verzorgd op een sterfbed door pater Marc Loriot. Die zat toen ook in Solem.
Die heeft hem
naar zijn einde gebracht, zoals we dat in Twente zegt. En pater Marc Loriot is weer de voorganger geweest bij de Missa en Mysterium. En zo komt alles.
En alles komt samen.
Cirkel rond. We noemen even de titel van dit prachtige album, In Mysterium.
Hmm.
En het is eigenlijk niet jouw cd, maar van de zanggroep Wishful Singing.
Ja, de cd is van de vocale vrouwenensemble Wishful Singing. Vijf vrouwen, jonge vrouwen. Die hebben dus een cd gemaakt waar ik zijdelings bij betrokken
ben. Nou ja, je naam staat erop. En af en toe speel je een instrument.
Ja, wat is dat? Vertel eens iets over dat instrument.
Ja, dat kan iedereen bespelen. Daar gaat het niet.
Ja.
Het is dat ze mijn naam erbij op hebben gezet. Om mij had het niet gehoeven, maar ze wilden het zelf graag. Is omdat deze cd ook rechtstreeks is voortgekomen uit het project Missa en Mysterium. Ja. Dat vorig jaar op televisie is geweest.
Zullen we eigenlijk meteen, om Thomas even een beetje de luisteraar ook een idee te geven waar we het over hebben. Even iets beluisteren. En wat zullen we dan laten horen?
Zo die sequentie doen?
Ja.
Een sequentie.
Ja.
Schitterend.
Prachtig.
Dit was een sequentie, hè?
Het wordt
sequentie.
Gewoon...
Wat is een sequentie?
Een sequentie is een vervolg op het evangelie. Dus het evangelie wordt gezongen. En het verhaal van het evangelie wordt min of meer naverteld. Maar dan in eigen bewoordingen. Dus er wordt een soort nieuw verhaal van gemaakt.
Ja.
Als bijvoorbeeld Maria Boodschap aan de beurt is geweest. Dan dan zingt men dat name dan op een nieuwe tekst. En in de middeleeuwen was dat een zeer populaire zangvorm. En er waren zoveel sequenties in de middeleeuwen, gigantisch veel. En die werden ook steeds spectaculairder uitgevoerd.
Oh,
als
ja.
Dan bijvoorbeeld... dat dit is
waar komt deze uit? Het is Cantemus.
Ja, het komt uit een...
Melodum.
Ik heb dit niet gevonden. Dit heeft Jerry Korsmit gevonden. Die weet veel meer van Gregoriaans dan ik.
En die heeft ook deze cd mede samen.
Jerry Korsmit heeft heel veel betekend voor deze cd. Ja? Die kwam ook met dit handschrift aanzetten. Dit is Utrechts handschrift.
Nou.
Dus je vindt het waarschijnlijk alleen in dit Utrechts handschrift. Het is onvoorstelbaar hoeveel schoonheid aan muziek en teksten er nog gewoon liggen in allerlei kloosters en bibliotheken.
Mm.
Dit komt dus uit een Utrechts handschrift. Bladzijde 400... Nee, bladzijde 54 van een handschrift nummer 417.
Ja. Bij welk feest werd die gezongen?
Universiteitsbibliotheek ligt die. Nou, waarschijnlijk op het feest van de Doop van de Heer.
Oh, oké.
Okay. Omdat... Ja.
Omdat het, welke datum heb je dan?
Dat is eigenlijk...
Dat is het eind van de kerstkring.
Dat is, tegenwoordig is dat het einde van de kersttijd. En dat is altijd op een zondag na, als ik het wel heb, Drie Koningen. Zeg ik dat goed? Maar ja.
Hoe oud is dit Gregoriaans?
Dit is waarschijnlijk wat later, ja. Middeleeuws. Maar nee. Dus,
In de huidige liturgie zijn er maar een paar sequenties overeind gebleven. Bijvoorbeeld de paassequentie, Victime Pascalis Laudes.
Die is hier.
Ja, die is toch mooi, hè?
Die is hier, hè?
Ja, ja.
Maar hoe zijn de...
Maar ik wilde even nog die sequenties maken.
Ja, ja, ja.
Dus die werden veel steeds spectaculair opgevoerd. Dit is dan waarschijnlijk, als je de tekst bekijkt, slaat het op de Doop van de Heer. Want het is halleluja, prijst, laat alle bergen juichen, laat alle rivieren juichen. En eindigt het met, want de Heer heeft zich laten dopen. Dus waarschijnlijk is het bij de Doop van de Heer. En dan was het heel goed mogelijk dat men in de middeleeuwen dat ging uitbeelden. Dat dus iemand daar zich uitkleerde, die werd dan gedoopt. En als je de annunciatie hebt, dat dan ook inderdaad een engel naar beneden daalt. Dus het werden, dat was eigenlijk een voorloper van de opera. Bij de intocht in Jeruzalem werd ook iemand verkleed als Christus op een ezel gezet. Er kwamen ook soms kamelen achteraan. En het werd een heel groot spektakel. En uiteindelijk kwam men meer voor de sequentie dan voor de rest van de mis. En toen heeft de kerk op een gegeven moment gezegd, nou, nu is het mooi geweest. We houden nog maar een paar sequenties over. De rest schrappen we. En wat jullie zo mooi vinden, dat doe je maar buiten de kerk, voor de kerk. Eerst aan het begin van de kerk bij de hal. Later werd het voor de kerk geplaatst. En dan werden dus de heiligen spelen op de wagens. En later werden dat uiteindelijk wat wereldse verhalen. En daar is de opera uit.
Ja, dat komt dus voort uit
dus de opera komt rechtstreeks voort uit die sequenties.
Ja.
Dat is
interessant. Die hele cd is trouwens opgebouwd, zie ik, volgens het schema van de eucharistie, van de mis.
Min of meer. Ja, het is
min
niet,
of meer.
Niet alle onderdelen zitten erin natuurlijk. Anders wordt het dan een hele lange cd.
En
het,
we hoorden jou trouwens even al dat gekke apparaat bespelen. Hoe heet dat ook alweer?
Shrutibox.
Een Shrutibox?
Ja, het is een Indiaas instrument.
Ja?
Het gaat erom dat je bij Gregoriaans vaak... er wordt vaak een orgel gebruikt bij Gregoriaans, wat eigenlijk uit den boze is.
Ik vind dat heel lelijk.
Ja, want in de vroege middeleeuwen had men nog geen orgel, tenminste niet geen kerkorgel, hooguit van die kleine portatiefjes. Maar, en men had ook geen harmonieën. Hè. Onder de Gregoriaans hoor je eigenlijk geen akkoorden te leggen. Maar dat werd in het rijke Roomse leven heel graag gedaan.
Ja,
en dan legde men akkoorden onder de melodie, waardoor er geen middeleeuwse muziek meer is.
En wat jij doet is eigenlijk de grondtoon aan blijven
grondtoon.
Houden.
Grondtoon. Soms de reciteertoon erbij. Mm. Dus je hoort een continue brom. Eigenlijk net als een doedelzak. Bij een doedelzak hoor je een bromtoon. Je hoort hetzelfde systeem ook nog wel terug in Arabische muziek. Daar hoor je ook niet echt zozeer een akkoordenschema met een melodie erbovenop. Waar wij aan gewend zijn in de westerse wereld. Je hoort ook een soort grondtoon. En de melodie en de andere instrumenten die gaan daaromheen.
Wat ook zo leuk, ik heb deze, de hele cd een paar keer goed beluisterd. En het mooie is dat jouw stem er ook parlando op is te horen.
Ja, laten we dus even luisteren naar Lectio.
De Lectio.
De Lectio.
Uit het Hooglied.
Uit het Hooglied. Laten we even naar luisteren.
Lezing. Uit Hooglied. De koning lag op zijn berg. En Minardes de heerlijke roep. Mijn leef is als een fuske mirre. Dat tussen mijn buste rusten werd.
Ja, het is prachtig, maar vergeef me, Herman, ik heb de neiging om in de lach te schieten. En dat is niet, omdat ik wil niet oneerbiedig zijn, maar ik vind het prachtig, maar ik vind het ook op een of andere manier zo komisch. Hoe zou dat komen?
Oh, ja, hoe komt dat?
Ja, ja. Heeft dat nou met jou te maken? Nou, ik vind of heeft dat nou met het Neder-Saksisch te maken?
Ik heb deze cd, dat, je zei het al, komt voort uit die prachtige mis. Die is opgevoerd vorig jaar.
Ja.
In Oldenzaal. En daar zat dit ook in, dat Parlando.
En ja, niet het nummer, hoor.
Niet het, maar wel
het effect.
Het effect zat erin. En toen dacht ik eigenlijk, ja, het zijn eigenlijk twee talen, het Latijn en het Twents, die min of meer in hun voortbestaan worden bedreigd.
Ja.
Dat vond ik er grappig aan.
Ja. Nou ja,
je hebt het voor beide. Ben jij een pleitbezorger voor het Latijn en voor het Twents?
Het grappige is wel, het valt me wel op als je Twents, en misschien geldt wel voor alle Neder-Saksische dialecten, Gronings en Achterwijk. Maar als je Twents gebruikt, dat men dat gewoon komisch vindt. Ik weet niet waarom eigenlijk. Ik heb een keer met G. Reinders live bluesmuziek gezongen.
Ja.
In Hardenberg. En G. zong dan iedere keer een regel in de Limburgs en ik in de Twents. Nou, als G. de Limburgs zong, was mijn muis stil, vond het heel mooi. Schouw kwam, begon met te lachen.
Ja.
Ik denk, wat vreemd. Dat vond G. ook heel vreemd.
Ja.
En dan zei ik, ja, in de eerste strook kon ik van Wieten naar Roeken. Ik dacht, een keel, dat trekt er nog geen Sundijnse soep. En dan begint ze te lachen. Terwijl een hele poëtische zin is. Dat weet ik niet hoe het is, maar
daar gaan we eens een studie van maken.
maar ik
vond het zo mooi. Ik hoorde even het woord voor het Twents voor borsten. Wat is dat alweer?
Ik ligt aan hoe de zin van busten, denk ik.
Busten. Ik ga dat niet nadoen, maar busten, rusten, dat...
Busten.
Ja, er is een stuk fruit.
Tuskemine busten, russen dit.
Ja, ja.
Ja, het mooie het is...
erotisch, hè?
Het is heel erotisch. Ja, dat is net een punt.
Maar ik vind erotischer dan het Nederlands eigenlijk.
Ja.
Hoe komt dat nou?
Ik word er ook een beetje onrustig van.
En daarom, het is eigenlijk een soort zenuwachtige giechel die je hebt.
Misschien is dat ja. Ja.
Maar nee, het is de vrouw van Wisselsinging vroeg mij of ik nog een mooie lezing wist voor hun cd. He, want ze wilde ook graag een lezing op de cd zetten. En ik had toevallig nog een gezang uit het Hooglied dat ik ooit gekregen heb van een Gregoriaanse dame uit Litouwen. Die ik trof op een Gregoriaanse workshop in Frankrijk. En dat was deze muziek. Met deze tekst, een stuk uit het Hooglied. En dit is ook geen bekend stuk. Je kent het niet, dat weet ik zeker. Hey. Dit komt weer uit een handschrift uit het klooster in Zagreb.
Oh.
Dus men duikelt nog overal in al die kloosters. Daar was toevallig een dame die ook... wiens werk bestond uit het zoeken van dat soort handschriften eigenlijk. En dat soort mooie nummers. Die kwam met dit nummer aanzetten. En ik zeg, nou, ik wil heel graag die stuk uit het Hooglied doen. Dus dat heb ik opgestuurd naar de dames van Wisselsinging. Toen kreeg ik bericht terug. Ja, we vinden de tekst te erotisch.
Te erotisch?
Ja. Oeh. Dus toen schrok ik. Ik dacht, oh god, straks kom ik nog op Me Too terecht. Omdat ik 5 jonge vrouwen heb geconfronteerd met een bijbeltekst.
Ja.
Heb ik dat? Heb ik weer? Maar toen vertelde ik, ik zei, ja, maar ik zing ook in een oude mannenschool aan, in Lambertus.
Ja, daar krijg je het al, hè?
En daar zingen wij 2 keer per jaar. Niet op deze melodie, maar wel deze tekst. Deze tekst zingen wij een keer bij de Maria Vespers en een keer op het feest van de heilige Anna. En de pastoor zingt mee. En ja, het is inderdaad nog wel een erotische tekst. Het begint, in de Twents valt niet zo op, maar in het Nederlands begint het met... de koning lag op zijn bed en mijn nardes verspreidde een verrukkelijke geur.
Ik bedoel maar.
Ja, dat is...
En er is nooit een vraag over gesteld bij ons in de koor en ook niet door de pastoor. Ja, 1 keer was er een collega-scholalid bij mij in Hengelo. Die vroeg, goh, wat is eigenlijk een nardes? He, want er staat mijn nardes verspreiden een vrukkelijke geur. Ik zei, nou, ik denk dat de elleboog is. En toen was het goed. En toen zeiden de dames Wissel zingen, nou, dat vinden wij toch goed. En toen hebben ze het gezongen. Ik heb 2 versies meegebracht. Een Nederlandse versie en een Twentse. Ik heb ze beide laten horen. En ze kozen. Ze dachten eerst, rationeel gezien, moeten de Twentse doen, want het is beter te verstaan. Maar toen ze het hoorden, zeggen ze, ja, Twentse is gewoon mooier.
Ja. Maar ik heb, als je mij zou maar zeggen, 1,5 jaar geleden had gezegd, nou, we gaan dus een mooie misvoer opvoeren in de Latijnse mis. En dan ga ik daar in het Twents doorheen praten, excuus helemaal. Dan had ik gezegd, je bent compleet gek geworden. Ja. Maar het past wonder wel. Wat
daar,
is dat dan?
Ik ben daarbij gekomen omdat ik vroeger heel veel de Tridentijnse mis heb gediend als jongetje.
Dat is de oude mis, hè? De mis van voor het concilie, zou ik zeggen. Die toegangbaar
was. Zoals ze dan zeggen, met de rug naar het volk. Ja. Hmm. En daar heb ik hele goede herinneringen aan als missionaar. Als kerkganger. Hè? Dus als ik geen beurt had als missionaar, dan heb ik daar geen goede herinneringen aan. Was dat gewoon heel saai eigenlijk. Maar om die mis te dienen was schitterend, de Tridentijnse mis. En daarbij las of zong, als je geluk had, de priester de lezing in het Latijn. Met de rug naar het volk. Dat had als voordeel dat het heel mystiek was. En je wist, het is niet zomaar een tekst. Je kunt het niet beschouwen als een folder van het gemeentehuis. Dat je gewoon als informatie tot je neemt. Er zit iets meer in dan alleen informatie. Dat druk je uit met het zingen of het zeggen in het Latijn. Het nadeel is dat je niet weet waar het over gaat. Dus heeft men gezegd, we moeten het in het Nederlands naar het volk toegericht zeggen. Dat snap ik, want dan komt het tot je. Toen dacht ik van, hoe kun je nu beide voordelen combineren? Toen dacht ik, als je het nou laat zingen in het Latijn en je gaat daardoorheen de vertaling zeggen in een bepaalde cadans, zodat je wel de muziek erin houdt, dan dus niet als een soort ondertitel aan, maar echt als een soort dichter die in de muziek valt.
Zoals Jan van Veen bij Candlelight.
U haalt me de woorden uit de mond. Dan denk ik, dan heb je en de sfeer. Dan heb je dus echt het gevoel, dit is niet zomaar een tekst. Hè. Lees maar, er staat niet wat er staat. Er staat iets anders dan er letterlijk staat. Dat druk je daarmee uit. En je kunt het toch één op één volgen.
Ja, maar nog even die Tridentijnse mis. Want je hebt ooit gezegd, als ik paus zou worden, meen ik dat jij dat gezegd hebt, dan wil ik een zo progressief, zo vrijzinnig mogelijk mensbeeld handhaven, maar een zo ouderwets mogelijke liturgie.
Ja.
Dat sta je nog achter.
Helemaal. Want je hebt
dus de Tridentijnse mis
ouderwets wil niet zeggen restaureren. Ja. Want ik vind het heel goed dat de Tweede Vaticaans Concilie heeft gezegd, we moeten die Tridentijnse mis zodanig aanpassen dat de mensen in de kerk er ook wat aan hebben. Want het was gewoon saai. Ik ben er wel eens later ook naar een Tridentijnse mis gegaan. Je kunt nog steeds naar een Tridentijnse mis. Maar ja, als je heel eerlijk bent, het is wel mooi, het is wel mystiek. Maar het gebeurt daar. Ja, daar op het altaar gebeurt iets mystieks. En uit de verte mag je dat
Maar het is wel groots wat je meemaakt. Ik ben met Goede Vrijdag van dit jaar in Gerwen. Daar zit de,
in Noord-Brabant.
In Noord-Brabant. Daar zit de Pius X broederschap. Die zijn niet erkend binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Want heb ik de volledige Goede Vrijdag plechtigheden volgens de Tridentijnse rieten bijgewoond. Ik vond het schitterend.
Ja.
Maar het is ook dat als je dan die kerk inloopt, is het 1962 weer, zou ik maar zeggen. Dus je gaat wel op in een wereld die in feite niet meer bestaat. Maar daarom is het misschien ook wel zo mooi, of niet?
Nou, het nadeel is dat die wereld, die is beperkt tot die cirkel op het priesterkoor.
Ja.
Dat was het nadeel. Ik heb ook al eens een hele mooie Goede Vrijdagviering meegemaakt in de Sint-Jan in Den Bosch. Dat was ook in het geheel in het Latijn.
Ja.
Waarbij bijvoorbeeld de evangelist en de andere man die de recitatieven doet tegenover elkaar stonden op een preekstoel midden in de kerk. En die zongen dan tegen elkaar. Dus alleen al het feit dat ze midden in de kerk staan en niet door priesterkoor doet al heel veel. Daar voel je al meer bij betrokken. Het nadeel is dat je nog niet... ik mag heel graag, als ik in de kerk zit, ook meezingen.
Ja.
En dat was bij de Tridentijnse
mis. Nee, dat is niet.
Maar het Tweede Vaticaans Concilie wilde echt de actieve participatie.
Maar jij wilde het Latijn wil jij terug in de kerk.
Nou, ik wil gecombineerd met de actieve participatie.
Ja. Maar je hebt dus het moment, je had het al over, bij het Tweede Vaticaans Concilie is toegestaan dat de mis in de volkstaal wordt gevierd. En je hebt die omslag als een soort koude wind ervaren, heb je wel eens gezegd. Hè? Dus dat het allemaal plotseling in het Nederlands moest.
Nou, als jongetje, ik heb... Ja, ik heb totaal geen negatieve herinneringen aan mijn katholieke opvoeding. Ik ben zeer katholiek opgevoed. Ja,
in Almelo?
Ja, in Almelo, in een katholiek nest. De pastoor heeft zelfs mijn naam bedacht.
Oh?
Ik ben de oudste zoon van mijn opa, die Herman Vinkers heet. Ja. Maar zijn doopnaam was Harm. Harm Hendrik. Dus mijn opa wilde per se dat ik ook gedoopt werd Harm Hendrik. Toen zijn mijn ouders naar de pastoor gegaan en de pastoor zei, hoe moet ik hem dopen? Dus zeiden mijn ouders, ja, Harm Hendrik. En heeft de pastoor geweigerd.
Geweigerd?
Ja, hij zei, ten eerste is er nog nooit een heilige Harm geweest, zegt hij. En er is nog nooit een heilige Hendrik geweest. En protestanten noemen hun kind Harm, katholieken niet. Dus ik ga hem geen Harm Hendrik noemen. Toen zeiden mijn ouders, ja, maar we hebben geen alternatief, dat weten we niet. Toen zei de pastoor, hoe gaan jullie hem in het dagelijks leven noemen? Toen zeiden ze, Herman, dan bedenk ik wel wat, zei de pastoor. En normaal gesproken heet iemand die Herman heet Hermanus. Ja. Maar de pastoor die dacht, ik heb nou de kans om eens lekker uit te pakken. Dus die kwam aanzetten met Hermenegildus. Hermenegildus, Felix, Victor, Maria. Dus het begon gelijk al heel katholiek.
Maar dus je ouders hadden daar eigenlijk geen inspraak in?
Nee, dat was in die tijd niet.
Nee, maar jij kreeg een doopnaam die de pastoor...
Maar vergeet niet dat je naast... de pastoor ook nog oma had. Hè? Oma's waren ook heel belangrijk.
Maar vergeet niet dat er de hele tijd... ook volgens het burgerlijk wetboek... Ja. Een lijst heeft bestaan met toegestane namen.
Ja, maar goed.
Dat vertelde laatst Monsieur Kasteel nog. Die had geloof ik een broer.
Monsieur Kasteel moet je even uitleggen.
Ja, Karel Kasteel. Dat is de hoogste Nederlandse priester in de Romeinse curie. En die had een broer en die wilde zijn vader... hebben het hier over de jaren, begin jaren 30... Thomas More laten noemen naar de grote heilige Thomas More. Dat mocht niet van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar lag zo'n boek en daar stond in. Alleen, alle namen van de heilige mag wel. Maar die was toen nog niet heilig. Die is toen pas in 1935 heilig verklaard. Ja,
mijn ouders wilden mij altijd Johannes Paulus II dopen. Maar dat kon ook nog niet.
Nee,
die was ook nog niet heilig.
Maar
even terug naar jouw katholieke jeugd. Gelukkige jeugd. Geen trauma's.
Als ik kinderen krijg nog, dan ga ik hem Stijn Vens noemen. Maar die is dan niet heilig. Dus nee, moet even wachten.
Maar even geen trauma's in de katholieke jeugd. Geen gedoe.
Mijn ouders wel. Ja? Maar ik ben precies op tijd geboren. En,
precies op tijd?
Ja, precies op tijd om... het oude meer te maken en precies laat genoeg zonder de ballast. Maar pastoor Verrossum was een behoorlijke pastoor van, ja, zo'n karikaturale pastoor. Iemand die de grote man en
Dick.
Je moest niet met hem sporten. Mijn vader is ooit een keer letterlijk bij kop en kont gepakt door pastoor Verrossum en het parochiehuis uitgegooid omdat mijn vader het waagde om te vragen of ze van de scouting, of hoe heet dat, padvinderij.
Verkennerij was protestants.
Neem me niet kwaad, ik ben er nooit bij geweest. Maar bij de verkennerij om een soort markt te houden om wat geld binnen te brengen.
En toen is hij eruit gegooid.
Hij pastoor zei niet eens ja van nee, hij pakt hem gewoon bij kop en kont en gooide hem eruit. Dus.
Maar
pastoor Van Rossum is ook zeer moedig geweest. Hij heeft bijvoorbeeld in de oorlog, dat is ook een verhaal dat ik van mijn ouders hoorde, want die zaten erbij. Tijdens de oorlog preekte hij tegen de NSB. Toen riep iemand vanuit de kerk keihard Heil Hitler. Toen is Verrossum van zijn preekstoel gestapt, is de kerk ingelopen, is naar die man toegelopen, heeft zijn mouwen opgestroopt. En die zei, in Gods huis wordt niet geknokt, dus wilt u even meer naar buiten gaan. En toen is hij stil geweest, dat heeft hij niet gedaan. Dus dat hangt ook weer aan zo'n man. Mijn tante heeft ook wel verhalen verteld hoe hij deed in de biestoel. Niet aardig tegen kinderen, gewoon strenge penitenties opleggen en schuldgevoel aanpraten. Maar tegelijk in de oorlog, ook toen de moffen de klokken wilden stelen.
Dat mogen we niet meer zeggen, hè?
Toen de nazi's...
Dat mogen we wel zeggen.
De klokken wilden stelen uit de Egbertus-toren in Almelo. Is pastoor Van Rossum met de handen over elkaar, met de sleutel in de zaak, voor de toren staan. Je komt er niet in. En toen is hij wel opgepakt. Heeft wel overleefd daar niet van. Dus zo'n pastoor was het ook weer. Hè?
Maar hoe ging pastoor Van Rossum om met de nieuwe liturgie? Met het Nederlands?
Oh, dat was je al dood.
Maar jij vond het een koude wind, zei je net, hè?
Ja, ik heb hele goede herinneringen aan die Tridentijnse mis. Ik vond het ook op een mooie manier intiem. Kijk, voordat je naar school gaat, deed je dan een week lang de mis. En... er waren dan drie missen tegelijkertijd. De pastoor deed meestal aan het hoofdaltaar. En dan had je nog een Jozefaltaar en een Mariaaltaar. En dan ging je met een van de kapelaans mee. En de kapelaan, ja, jij gaat vandaag met mij. En dan, dan deed je samen met alleen die kapelaan de mis. En er zat vaak niemand in de kerk. Of hooguit een verdwaalde oude vrouw. En dan deed je met die kapelaan gesproken in het Latijn de mis. Dat zei de kapelaan, atitroibo ad altare dei. En dan zei je, curitive cat juven tuta meam. En dat vond ik prachtig om te doen. Ik vond het ook heel, heel intiem dat je met zo'n volwassen man zo met z'n tweeën zo'n heel mysteriespel kon opvoeren. Het grappige is wel, de katholieke kerk wordt nu heel erg geassocieerd met misbruik.
Ja.
In mijn geval is het ook wel apart. Ik heb op diverse punten wel meegemaakt dat kerels aan je zaten. Maar eigenlijk overal, behalve in de kerk.
Aha.
Dus dat is ook wel raar. We hadden een onderwijzer op de lagere school die graag aan je friemelde. Die in je, als je een kort broekje aan had, die in je broekje zat te voelen. Ik heb ook wel eens, toen voor de eerste keer met een vliegtuig meegingen, werd ik door de steward gevraagd, wil je de cockpit zien? En toen zat hij aan me te voelen. Als je van de bibliotheek kwam van Almelo en je ging naar huis, dan was de kortste weg altijd Dundiek, noemen we dat, Dundiek. Maar daar zaten ook allemaal homoseksuele mannen die gelijk naast je gingen fietsen. En die, en mijn moeder zei altijd, niks zijn hard deurfietsen. dus dan was je ook al.
Maar in de kerk niet?
Ja, gek genoeg in de kerk niet. Ja, ik heb van alles meer. Ik heb een non op de kleuterschool gezeten. Ik heb
niks
op een klooster gediend. Ik heb op een karmelietenschool gezeten met paters. En ben missienaar geweest in de parochiekerk en in de klooster. Daar nou net weer helemaal niet. Dus voor mij is het wel heel vreemd om te horen dat het nou precies andersom is. Dus.
Maar het is dat Latijn dat verdween naar de achtergrond. Dus dat is niet afgeschaft. Maar en dan kwamen beatmissen en Huub Oosterhuis maakte furoren met teksten. Ja. Maar daar zijn ze jou kwijtgeraakt.
Ja.
Dat was zo dat verhaal van die jongen die zit naast zijn vader en die zegt: papa, wat betekent dat? De Heer zal bij u zijn.
Ja.
Ja, dat betekent Dominus Vobiscum.
Oh ja,
die is wel heel mooi. Ja, wat ze zeggen, maar ja, Latijn kun je niet verstaan.
Nee,
Sanctus. Maar ja, we weten toch ook niet wat heilig is.
Nee. Zullen we nog eens even wat luisteren?
Ja, want ik wil, want je hebt hier ook nog een andere laaglandse associatie. Joske van der Weijden. Josquin de Pré, beroemde componist. En die doet ook iets met het bekende Agnus Dei van de achtste mis.
Ja. De oudere katholieken kennen allemaal de achtste mis.
Ja.
Dat is de mis die iedereen uit zijn hoofd kent ongeveer. Dus het grappige is dat het ontzettend bekende Agnus Dei uit de achtste mis, dat hier gezongen wordt waarbij in een versie van Josquin de Pré. Dat wil zeggen, Josquin de Pré heeft het begin en het einde helemaal Gregoriaans gelaten. Alleen het tussenstuk, daar heeft hij een zogenaamde kanon in de ondersecunde van gemaakt.
Dat is nummer 14 op de CD.
Kijk, nu beginnen ze weer met het Agnus Dei.
Ja.
Wat je net hoorde, ik had nog nooit zoiets gehoord. Wessel Singing kwam met het nummer. Of Jerry Korsmeer, dat weet ik niet. Maar je hoort een melodie. En die wordt even later ingezet door de andere partij. Dat heet dan een kanon. En
ja.
die melodie is zo gecomponeerd dat het dan harmonisch wordt. Net als kom mee naar buiten, kom mee naar buiten.
Ja.
En dan, maar hier is de melodie die dan iets later wordt ingezet, of de herhaling van een melodie, die wordt niet alleen iets laat ingezet, maar die wordt ook ingezet precies een toon lager. Dus de melodie wordt een toon lager herhaald. Dus een kanon in een onderseconde. En het is zo gecomponeerd dat het toch harmonisch klopt.
Ja.
Ik had het nog nooit gehoord, maar ik vind
het prachtig. Is schitterend.
Ja. Maar het is geweldig van Wistful Singing. Er zitten notabene drie dames bij die verhuis uit de gereformeerd vrijgemaakt artikel 31.
En toch, ze kunnen toch zingen?
Veel beter dan al die katholieken bij elkaar.
Goed, maar, dus ze geloven wel allemaal?
Dat heb ik ze niet gevraagd. Maar als je zo kunt zingen, dan moet het wel.
Maar treden ze trouwens met dit repertoire ook regelmatig op?
Nou, ze beginnen nog met het. Het is voor hun echt compleet nieuw. Ja? Ze zingen normaal van Close Harmony en Beatles. Dan moet je aanspreken, Stijn.
Ja, zeer. Dat spreekt me zeer aan. Ja.
Van Beatles tot en met Monteverdi en Palestrina. Maar ze werden ooit een keer gevraagd om een stuk van Hildegard von Bingen in te studeren en te zingen. En tot hun eigen verrassing lag hun daar heel goed, die eenstemmigheid. En die frasering zonder dat je telt. En toen hebben ze mij benaderd, omdat ik wel eens iets over Gregoriaans verteld heb, of we niet samen iets konden doen. En daar is die Missa en Mysterium uit voortgekomen. En ook die Missa en Mysterium is weer deze cd voortgekomen. En zoals zij erachter zijn gekomen dat ze toevallig heel goed Gregoriaans kunnen, terwijl ze dat nooit hun belangstelling had, doet een beetje aan mezelf denken, want ik heb nooit intentie gehad om cabaretier te worden. En ik was ook niet speciaal geïnteresseerd in cabaret, maar opeens bleek ik het te zijn.
Ja. Maar hoe ging dat dan?
Bij mij?
Ja.
Nou, ik zat ooit in een... via twee lijntjes. Ik zat eerst in een folkgroep. We speelden Ierse folkmuziek, behoorlijk slecht. Maar niemand durfde de nummers aan te kondigen. En men vond dat ik dat niet kon doen, omdat ik zwaar stotterde. Dus spraken ze af om bij tourbeurt de nummers aan te kondigen, behalve ik. Maar toen puntje bij paaltje kwam, deed niemand daar. Dus toen heb ik het maar gedaan, al stotterend. En dat ging heel goed. En toen begon men te lachen. En ondertussen had mijn broer in Groningen een vriendenclubje om zich heen verzameld, die af en toe gedichtjes maakte en voordroeg. En ik begon in de clubje ook gedichten te maken. En die begon ik ook zo zoetjes aan te brengen op het podium bij die folkband. En op een gegeven moment zeiden de leden van de folkband al heel snel, wij stoppen ermee, want ze komen helemaal niet voor de muziek, ze komen voor de aankondiging. En ja, zo werd ik cabaretier.
Maar nou kennen mensen jou van je cabaretprogramma's, die eindejaarsshow natuurlijk als laatste. Dit is die mis. En nu heb je weer deze cd. Mensen zullen zeggen, ja, wat is hij nou eigenlijk? Ben je nog cabaretier? Of ga je dit alleen maar doen? Of komt dat voor jou... Zijn er voor jou grote overeenkomsten tussen wat jij doet? Of je nou een Gregoriaanse cd maakt of een oudejaarsshow
doet? Ja. Ik heb wel vaker gezegd, humor, religie en kunst horen bij elkaar.
Ja.
Nou, en kunst en religie komen natuurlijk bijvoorbeeld in zo'n cd bij elkaar. Die prachtige muziek en poëzie plus de religie. Want het zijn uiteindelijk religieuze teksten uit een mis. En humor doet hetzelfde als religie. En kunst, zij proberen het dat wat je niet in woorden kunt vatten, om die toch in een bepaalde vorm te vatten.
Ja.
Het zij in muziek, het zij in kunst, het zij in een grap, het zij in...
Maar dan moet jij toch met leden de ogen hebben toegezien dat het afgelopen decennia de katholieke kerk juist het protestantisme zijn intrede heeft gedaan. En dat hele mysterie toch een beetje naar de achtergrond is.
Artistiek gezien is het er niet beter op geworden.
Nee, het werd één op één, denk ik. Hè?
De nadruk kwam meer te liggen op de boodschap. Kijk, je hebt het verum, het bonum en het pulchrum. Dus het ware, het goede en het schone. Het schone is zwaar opzij geschoven voor het verum en het bonum. Er is van binnenuit in de katholieke kerk een... De katholieke kerk heeft zichzelf van binnenuit gereformeerd. Niet officieel, want officieel is de taal nog steeds Latijn en de muziek Gregoriaans. Maar in de praktijk is het een soort Lutherse mis geworden eigenlijk. Op bepaalde uitzonderingen na. Je hebt wel een echte Eucharistie natuurlijk. En je hebt nog Maria-verering. Goddank. Dus de kern zit er wel in. Maar de nadruk is erg komen te liggen op de uitleg en op de boodschap. En minder op de aanbidding.
En zou dat er iets mee te maken kunnen hebben dat... Laten we zeggen, die hele ontkerking die heeft natuurlijk grotere oorzaken. Maar heel veel mensen zijn er ook niet mensen afgehaakt omdat het gewoon te plat werd?
Ja, ik denk het wel. Ik kan me niet voorstellen wat nou de verbetering is als je de schuldbelijdenis, het confiteor, niet meer in het Latijn zingt op een prachtige vroegmiddeleeuwse melodie, maar in het Nederlands opzegt met z'n allen. Wat is daar het voordeel van, denk ik? Het wordt,
misschien dat het dan oprechter klinkt?
Vind ik niet, want je krijgt een soort dreun.
Mea culpa, mea culpa, mea maxima
ja,
culpa.
Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom spreek ik de Heilige Maria. Ja. Maar nogmaals, ik heb er helemaal niets op tegen op die reformatie. En ik zit zo...
Nee? Echt niet?
Nee, dat is... ik wil het niet verbieden of zo. Alleen, ik mis heel erg dat andere.
Ja, ja.
Ik heb zelf bijna fysieke behoefte om af en toe naar de mis te gaan. En...
Maar, met fysiek? Is dat wat
ja, is? Bijna lichamelijke behoeften. Ja. Bijvoorbeeld bij de Oudejaarsconferentie. Dat is de laatste tour die ik gedaan heb. Je speelt, ik noem maar wat, een week in Den Haag. Met een hartstikke nieuw programma. In die week is alles goed gegaan. Het programma heeft zich nog wat verder ontwikkeld. En na de laatste voorstelling op zaterdag blijf ik ook altijd slapen in de plek des onheils, zeg maar. En dan word ik zondags wakker en dan denk ik, ik ben eigenlijk heel dankbaar voor deze week. Want je kunt als cabaretier alleen maar heel erg je best doen, maar dan weet je nog niet of mensen dat ook heel erg waarderen wat je gemaakt hebt. Dat is toch uiteindelijk toch, als je niet je best doet, wordt het nooit wat. Maar als je wel je best doet, weet je nog niet of het wat wordt. Zeker niet als het humor betreft. Maar als het dan ook nog aanslaat bij de mensen en je weet, ik heb echt iets in handen. Dan heb ik een bijna fysieke behoefte om naar een tempel te gaan, om daar te offeren. Om me aan te sluiten bij een offerritueel. Niet om naar een boodschap te luisteren. Ik vind het wel mooi hoor, om naar een lezing te gaan. Maar dat kan ook in een rode hoed. Of in een synagoge. Of in de
Nieuwe Liefde. Maar je weet je dan geraakt met je dankbaarheid. Dat moet ergens worden neergezet.
Precies. En dan wil ik liefst uiten door te zingen. Door meer te zingen.
Ja.
En als je dan al een mis hebt. Alles wat je kunt doen, dat zeg je op van een papier. En alles wat in het Latijn gezongen wordt, dat doet de koor.
Ja.
Terwijl ik denk, ik wil nou juist ook al die formules. De confiteor, de paternoster, het mysterium fidei, quia tuium, al die formules gewoon meezingen. En ook het Kyrie en het Gloria.
Ik heb jou wel eens, ik haal je altijd aan, ik citeer jou dan, maar misschien heb je het helemaal niet gezegd, dus ik ga dat nu even checken. Als mensen aan mij vragen van wat voor liturgie spreek je aan, dan zeg ik altijd, ik wil een Latijnse mis met een extreem linkse preek. En dat meen ik jou ooit te hebben horen zeggen. Klopt dat?
Dat springt me wel aan, ja.
Ja.
Maar extreem, ik ben niet voor extreem.
Nou ja, links preek, dus...
Ja, dat is het bonum. Volgens mij zit het bonum aan de linkerkant, niet aan de rechterkant.
Nee, het verum.
Verum is het ware.
Ja.
En het ware... Kijk, je ziet natuurlijk, doordat de kerk gereformeerd is geraakt...
Ja.
Het eerste wat gereformeerden doen, is zich opsplitsen. Dus de katholieke kerk heeft zich ook opgesplitst. En nu nog in twee kampen, maar er worden er nog meer, denk ik. Je hebt eerst eens de orthodoxen, die heel erg hameren op het verum van dit is de kerkelijke leer. Als je gescheiden bent, dan mag je, als je hertrouwd gescheiden bent, mag je niet ter communie. Dat is een soort verum dat volgens mij ook niks met verum te maken heeft, omdat daar het bonum uit is.
Ja.
Of ga ik nou te snel?
Vind je onzin? Maar je hebt het over de Oosterse orthodoxie. Toch?
Nee, gewoon de we hebben hier een paar orthodoxe priesters in Nederland. Cormennen bijvoorbeeld.
Oh, je bedoelt rechtszinnig. Maar niet door de Russische orthodoxe of de Griekse orthodoxe.
Nee, ik bedoel orthodoxe recht in de leer. Recht in de leer, ja. Een leer die trouwens grotendeels aangeslipt is. Kijk, de dogma's, ik sta 100% achter de dogma's. Maria is de moeder van God, vind ik prachtig. Maar hertrouwd gescheidenen mogen niet de communie en praktiserende homoseksuelen mogen niet de communie. Dat is geen dogma. Is nooit een dogma geweest.
Nee, maar het komt wel voort uit het dogma over het huwelijk.
Hangt af van je interpretatie.
Nou, als maar, jij dan ziet dat in Nederland,
zou jij ons alsjeblieft nog jouw slotgedachte van de Oudejaarsconferentie kunnen uitspreken?
Oh, er waren er drie achter elkaar. Welke broer?
Ja, die van beste mensen, laten we elkander...
Ja, die kun je nu al iets veranderen. Laten we elkander... Nee, hebt elkander lief, gelijk Donald Trump zichzelf.
Ja,
die is al prachtig.
Ja.
Nou, we komen een beetje aan het... Maar wat ik nog wilde vragen, voordat mijn geliefde medepresentator mij brusk onderbrak.
Ja,
want deze gedachte had ik niet willen missen. We kunnen stellen dat het met de katholieke kerk in Nederland qua bezoekersaantallen niet zo goed gaat. Leid jij daaraan?
Of het eraan leidt? Nee, ik leid er niet aan.
Vind je het erg?
Het is wel jammer. Het lijkt er heel erg op dat het katholicisme en de Twentse taal die hebben iets gemeen. Ze worden allebei niet overgedragen op de volgende generatie. Je ziet gewoon, de jongere generatie heeft geen idee meer wat een paternoster is bijvoorbeeld, hoe je dat zingt. Dat is wel een cultuuroverdracht die misgegaan is.
Ja.
En hetzelfde geldt voor eigenlijk alle Neder-Saxische dialecten. Het Gronings, het Drents, het Twents, het Achterhoeks. Ook aan de andere kant van de grens, die Neder-Saxische dialecten. Die zijn op een of andere manier niet overgedragen op de volgende generatie. Ja, de uitzonderingen daar gelaten, ja. Gelukkig.
Zullen we dan toch maar, omdat we altijd de hoop moet altijd blijven. En we hebben het nog helemaal niet over Maria gehad.
Ja.
Zullen we dan toch maar uitgaan met een Salve Regina?
Salve Regina, de plechtige toon.
In Hakli Maris Vallis.
In het Tranendal.
In het Tranendal.
Ja, nou.
Nou, luisteraars, u heeft weer hopelijk mogen genieten van deze podcast in dit Tranendal. En Stijn, volgende keer gaan we weer gewoon verder met Vatican Watching en alles, ja. Wat het Roomse leven nog meer biedt aan vertier.
Maar dan zetten we toch ook nog even deze prachtige CD even op. Want
zeker, ja.
Je moet er wel muziek blijven maken.
In mysterium.
In mysterium.
In mysterium.
Naar het mysterie toe betekent dat.
Hè? Ja, of gericht op het mysterie.
Gericht op het mysterie.
Een richting in ieder geval.
Herman, dank je wel.
Zeer bedankt.
Ik zou bijna zeggen ita missa est. Maar...
ita missa est. Deo gratias.
Ita missa est.
Deo gratias. En dan komt nu Nino Rota, hè? Luisteraars, bedankt. En tot de volgende keer.